Tech45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech45 podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech45.
Het is dinsdag 7 december 2010. Sinterklaas is terug vertrokken, dus gaan wij maar gul zijn met de technieuws van de voorbije week. Welkom bij de 37e Tech45. Ik ben Maarten Hendricks en ons panel bestaat uit Marco Frissen, IT-specialist, Cindy de Smet, lectormedia en PhD-student, Jan Seurink, docent, cultuurcommunicator en journalist en Davy Buntings, tech-afficionado. Live meeluisteren naar deze opname kan zoals altijd via live.tech45.eu. We gaan beginnen met cijfers. Nielsen heeft in de VS een onderzoek gedaan en uit dat onderzoek blijkt dat vrouwen voor een iPhone kiezen en mannen voor een Android-toestel. Om precies te zijn, 32% van de mannen kiest voor een Android-toestel, terwijl 28% voor een iPhone kiest. En bij de vrouwen is dat dan 30% voor een iPhone tegenover 23% voor Android. Dus daar is het iets meer uitgesproken. En BlackBerry kwam op de derde plaats. Nu, Cindy, jij zei dan de uitzondering die de regel bevestigt, of is het gewoon onzin volgens u?
Ja en nee. Ik denk dat het eigenlijk een logisch beeld is. Maar iets waar dat je geen titeltjes moet bij maken. En ik wou eigenlijk voor de Tech45 dat eventjes duiden. Ik ben de laatste maanden of jaren bezig met onderzoek naar technologieacceptatie. En daar zijn al duizenden studies over gedaan. Accepteren van technologie heeft een aantal constante stappen. En dat maakt niet uit welk soort technologie. Of dat dan nu een applicatie op uw pc is, of de nieuwe iPad, of wat dan ook. Je gaat daar altijd zien dat er twee belangrijke componenten zijn. En dat is het gebruiksgemak dat een technologie heeft en de bruikbaarheid. En het gebruiksgemak, als er een nieuwe technologie komt, dan vinden mensen het idee dat iets makkelijk te gebruiken is eigenlijk belangrijker dan dat het bruikbaar is. Dat is iets dat naarmate dat die technologie meer ingeburgerd is, dat altijd verdwijnt, want dan weet men dat het gemakkelijk te gebruiken is en dan is alleen nog de bruikbaarheid die overblijft. Dus als we dan even gaan kijken naar die Android en die iPhone, dan is mijn impressie dat op dit moment de Android nog het beeld heeft van niet zo gemakkelijk gebruikbaar te zijn. Mm-hmm. Dat is ook iets wat dat men mij gevraagd heeft toen ik zei van ja, ik ga een Android kopen. Heb ik van een paar mensen de opmerking gekregen, ja, maar gaat dat wel lukken, want daarop moet je zelf nog installeren. Terwijl het dan natuurlijk kwats is, maar dat was toch de perceptie. En dan nog een tweede zaak daarbij, dat is dat in al die wetenschappelijke studies, dat je daar vindt dat het gebruik tussen mannen en vrouwen van technologie gelijk is, maar in de initiële fase, op het moment dat men die technologie nog niet kent, gaan mannen altijd veel sneller zeggen, ja, ik heb de intentie om dat te gebruiken. Omdat blijkbaar als vrouwen het idee hebben dat het vrij moeilijk zou kunnen zijn om het te gebruiken, gaan ze daar even mee wachten. Dus als we dat dan gaan bekijken naar Android en iPhone, dan denk ik dat op dit moment gewoon het idee misschien voor veel vrouwen nog is dat die een Android moeilijker te gebruiken is dan die een iPhone. En ik verwacht dus in die zin dat over een paar maanden dat gewoon gelijk gaat lopen.
Weet je wat ik ook denk? Ik denk dat gewoon heel veel mensen niet weten wat Android is. Want ik heb zo de indruk, als ik de tabelletjes bekijk, dat de vraag is, the next desired smartphone operating system. Dus kan ik mij voorstellen dat iemand vraagt van, en meneer, mevrouw, wat wilt u als volgende operating system op uw telefoon? Dat veel mensen zeggen, operating system, telefoon, en dat je dan zegt, ja, op een Android bijvoorbeeld, allee, op een Samsung kan er Android staan, of nog een ander systeem. En bij Apple hebben ze iOS. Wat wilt je dan? En dan denk ik dat de mensen zeggen, oh ja, doe maar een Apple dan. Snap je?
Ja. Ja, ik denk dat het voor veel mensen inderdaad niet zozeer uitmaakt wat er op zo'n een gsm staat. Hè. Is het ook niet zo dat mannen nu eenmaal gewoon veel liever prullen met iets als een gsm? En ik bedoel dan prullen niet in een negatieve zin, maar gewoon van spelen en instellingen veranderen en menu-items bijplaatsen en zo verder. En dat is iets wat ik toch meer associeer met Android-toestellen.
Wel, kijk, maar daar zeg je het nu, hè, dat op dit moment dat het idee is dat je met dat zo'n Android dat meer nog in het technologische zit, terwijl dan een iPhone echt het gebruiksgemak heeft van mijn grootmoeder, kan het installeren.
Maar als ik nu naar...
Dat is ook zo. Allee, ja, een grootmoeder kan een Android ook gebruiken, maar als je echt zo ermee wilt spelen, dan dat kun je bijna niet met een iPhone.
Dat meer afgesloten is. Je moet het doen zoals Apple het voorschrijft.
Terwijl Android, daar kun je die lagen op zetten en daar kun je echt mee tinkeren tot het zo uw goesting is en al. Ja.
En hoeveel mensen doen er dat zo?
Ja, dat weet ik niet, maar het is mogelijk om dat te doen.
Doet jij dat, Cindy?
Doe ik wat?
Dus bijvoorbeeld in uw zetel gaan zitten s'avonds en dan met die desire beginnen te prullen en instellingen veranderen en menu-items bijmaken en applicaties verplaatsen, ik noem maar iets. Doet jij dat? Of moet die desire voor u gewoon werken?
Nee, ik ben daar heel vaak mee bezig, maar dan eerder voor het functionele.
Mm-hmm.
Ja, in die zin dat ik mijn weerbericht vooraan wil staan.
Ja.
En dan ga ik daar aan prullen tot als dat werkt.
Nu, het is wel een studie uit de Verenigde Staten en de reclame in de Verenigde Staten voor onder andere de Verizon Droid, een Android-toestel, die is nogal gericht op mannen. Hè? Die aanvallen van aliens, Droid-toestellen die geshowt worden door robots. Terwijl als je dat vergelijkt met de iPhone-reclames, die tonen gelukkige gezinnen, waarbij de iPhone dan een belangrijk onderdeel van het gezinsleven is. Hè? En waarschijnlijk zal het daardoor ook eerder vrouwen aanspreken.
Ja, zoals die FaceTime bijvoorbeeld. Ik denk dat moeders dat toch zo... De kleine heeft een iPod Touch en je hebt een iPhone en een keer elkaar zien.
Maar dat is ook maar een kwestie van tijd, hè.
Ja, maar het is wel zo, hè.
Dat is gewoon volgens mij omdat de iPhone er al langer is.
En volgens mij omdat hem gewoon duurder is.
Want
dat
duurder
is. Ik denk dat qua perceptie, als je toch iets moet willen, dan lijkt zo hetgeen wat duurder is, toch altijd beter. Bij mij is dat toch zo, als ik naar auto's zou kijken, welke auto's zou ik willen, ja. Of dat nu een Ford Focus is of een Audi A, zoveel, dat maakt eigenlijk weinig uit voor wat ik ermee ga doen. Maar als ik dan toch zo ene zou mogen kiezen, hè, dan zou het een Audi zijn. Ook al, gewoon omdat die al duurder is, zal dat wel beter zijn.
En het is ook zo dat, je hebt de merknaam Apple mee, hè, en vooral ook nu de merknaam iPhone, hè. Iedereen die ik ken, kent het begrip een iPhone en weet wat een iPhone is. Hè. Maar als ik bij mij in de school ga zeggen van een Android, niemand die weet, het bestaat ook niet een Android-telefoon. Maar...
Ja, en die associatie met dat het makkelijk te gebruiken is.
Dit is de Tech 45 podcast.
Volgend onderwerp.
Volgend onderwerp. We zullen bij Google blijven. Hè. Die gaan opnieuw de smartphone-markt op. Na de Nexus One brengt Google opnieuw een smartphone op de markt, de Nexus S. En ze gaan hiervoor samenwerken met Samsung en niet meer met HTC, zoals dat het geval was bij de Nexus One. De nieuwe smartphone, en ik citeer van tweakers.net, beschikt over een 1 GHz Cortex-A8 Hummingbird processor, 512 MB geheugen, 16 GB aan opslag en een lichtelijk gebold 4-inch Super AMOLED-scherm. Een camera met een resolutie van 5 megapixels, video opnemen in 480p en ook Near Field Communication, iets wat Davy een paar weken geleden heeft uitgelegd. Maar wat volgens mij nog niet kan gebruikt worden, of wel, Davy?
Geen idee.
Ik denk het niet. De Nexus S wordt ook het eerste toestel met Android 2.3 Gingerbread aan boord. Cindy, gaat je je desire verkopen?
Nee, kijk, dat kan ik dan weer niet. Moest ik dat nu kunnen verkopen en... Ja, het prijsverschil is, wat ik eraan verlies, is dan echt heel erg klein. Dan zou ik dat wel doen, maar goh, ik kan dat voor mezelf niet verantwoorden om op zo'n korte tijd daar bijvoorbeeld 200 of 300 euro op te verliezen.
Ja, nu, hij wordt ook niet hier verkocht. Hè. Ze hebben wel de fout niet meer gemaakt de fout van de Nexus One. Die werd alleen maar via het internet verkocht. Deze gaat ook verkocht worden, onder andere in Amerika bij Best Buy. En ook in het Verenigd Koninkrijk, in echte winkels. Dus daar zullen ze wel lessen uit getrokken hebben, uit die eerste verkoop. Jan, iets voor u?
Nee, ik ben op zoek naar iets met een toetsenbord als ik verander. Allee, heeft deze wel een verbeterd toetsenbord, maar ik ben op zoek naar iets groter met een toetsenbord, dat iets sneller is ook.
Marco?
Nee, helemaal niet. Ik zie geen voordeel ten opzichte van het iPhone 4 wat ik nu heb. Dus nee.
Jan, wat is
wel, als ik een Android-telefoon zou nemen, dan zou ik zo dat van Google nemen.
Ja, ik
en
ook.
En die Nexus One, ik ben daar altijd zo wel een beetje jaloers op geweest, op mensen die zo'n Nexus One hadden, ook al omdat... ik eigenlijk bijna nooit in de mogelijkheid geweest ben van zo'n ene te bestellen. He, dat was dan via het internet en je moet zo'n creditcard hebben. En, ik vond dat eigenlijk een heel moeilijke belevenis. En ik vond dat ook een mooi toestel, terwijl zo die Nexus S, dat is veel te afgerond. Dat is precies zo'n kinder-GSM.
Meent je dat nu? Is dat het...
Ik vind die hoeken en zo, ik vind dat... Zo die, gelijk op een iPhone, die hoeken zijn ook afgerond, maar die zijkanten zijn dan zo tenminste nog recht.
Maar sorry, hè, maar dat is echt zo de uitspraak van zo'n iPhone-hunk, hè?
Dat is echt zo... voor mij is dat heel belangrijk dat mijn gsm er ook goed uitziet, eigenlijk. Ik weet dat zo alle geeks die nu aan het luisteren zijn, zoiets hebben van... Oh. Maar, ja, ik weet niet. Ik vind het geen toestel dat mij aanspreekt. Ook al is zo alles wat erin zit, en die gingerbread en zo, daar ben ik dan wel weer heel fel van onder de indruk. Maar van het toestel, de hardware op zich, niet.
Ik vind het wel een heel mooi toestel. Nu, ik weet uit de review van onder andere TechCrunch, denk ik, dat ene had vastgekregen, dat het weer een vrij plastiekerig toestel is. Is dat bij u een desire ook zo, Cindy?
Nee, ik vind dat helemaal niet plastiekerig.
Dat is wat...
En als, die ligt ook echt... ja, dat ligt ook echt goed... in de hand. Vind je dat van de Wildfire van uw vader?
Ja, dat vind ik wel. Gelijk de achterkant is zo... Ja, dat is een heel dun... Dat is eerst wat mijn pa ook zei, van er zit zo'n dun plasticje op. En hij vergeleek dat dan met mijn iPhone. En ja, die komt iets solider over dan die Wildfire. Het is een goed toestel, want hij is er heel tevreden van. Maar dat was zijn eerste opmerking. Ja, de achterkant is zo wat plastiekerig. En dat, ja, de Wildfire verwacht je dat misschien wel, want dat is al een goedkoper toestel... Maar je verwacht dat niet van het toestel waar gelijk de Nexus S, waar je dan bijna $500 voor gaat betalen als je hem koopt zonder een abonnement.
Ja, maar ik denk dat dat toch ook een beetje een indruk is, want dat is het is inderdaad een heel dun laagje plastic en dat merk je vooral als je dan je simkaart erin steekt. Mm-hmm. Maar ik heb de mijne helaas al een paar keer laten vallen en dat heeft eigenlijk nog niks van krak of zo gezegd, dus... Ja, ik denk dat dat voor een stuk perceptie was.
Perceptie waarschijnlijk, ja. Nu, dat contourdisplay vind ik wel mooi, dat het zo wat gebogen is.
Ja, dat vind ik ook.
Nu, je moet dat in het echt zien natuurlijk, om te weten wat dat precies betekent, maar ja, het ziet er in ieder geval wel heel mooi uit.
Maar ik heb zo'n filmpje gezien op Engadget, en die hebben dan zo een plaat precies, waarop staat zo recommended on Google. En dan houdt zo de persoon met de gsm, houdt die dan daarvoor. En dan krijg je zo links en zo. Zo'n beetje zoals QR-codes, maar dan zonder het te moeten fotograferen. En dat vond ik eigenlijk wel heel chic. En van zo de nieuwe Android en zo, en van ja, hoe snel dat ding werkt, daar ben ik eigenlijk wel heel fel van onder de indruk.
Dat is de bedoeling van Google. Hè. Ze willen nu echt laten zien van, kijk, dit is het toestel waar Gingerbread als eerste opkomt. En zo snel kan het zijn en zo goed kan het werken. Hè. Want dit is ook een hele vanille installatie van Chrome OS, hè.
Ja.
Er zit geen schilletje meer rond of zo, hè? Gelijk bij HTC.
Maar ja, dat schilleke, wat maakt dat nu voor verschil?
Nee, absoluut niet, voor mij ook niet. Maar gewoon, dit is nu echt Android uit de doos.
Ik vind dat dat schilleke toch verschil uitmaakt, hè. Maar daar hebben we het zo nogal 20 keren over gehad.
Ja, dat is waar. Marco, jij had iets in de wave gezet in verband met de plaatsing van de knoppen, hè. Want het toestel is gebaseerd op de Galaxy S, hè.
Ja, maar op een website op internet heeft iemand eens een keer de twee naast elkaar gehouden. En blijkt dat de hardwareknoppen eigenlijk allemaal anders zitten. Zoals het eerste model. En in de Wave hebben we al een discussie erover gehad. Maar het is natuurlijk wel zo dat je eigenlijk geen Android telefoon koopt, zoals je een iPhone koopt, maar je koopt een Samsung en je koopt een HTC of je koopt een Nokia, ik noem maar iets. En niet zozeer, je koopt een Android voor het Android. Dus het is een beetje een storm in een glas water, vind ik eigenlijk, dat die knoppen helemaal anders zitten. Van de andere kant, het zijn allebei Samsung toestellen met Android. Ja, je zou verwachten dat het binnen het merk wel een beetje hetzelfde zou blijven. Dus ik kan me voorstellen, als je overstapt van de een op de andere, dat je toch wel even moet wennen aan de nieuwe button layout, zeg maar.
En veel mensen gaan er zo direct overstappen binnen een half jaar van zo twee toestellen van Samsung.
Wat is toch zo?
Ja, ik denk niet dat er zoveel zullen zijn, maar er zijn natuurlijk altijd early adopters wat zo'n ding, Simlock vrij kopen en gewoon meteen een nieuwe kopen. Maar dat zijn dan ook meestal weer de wat meer technisch onderlegde mensen.
Voilà, dus, en dat zijn de mensen die, ik vind dat weer zo'n iPhone-schrijver die overal zijn platform krijgt, die overal mag gaan vertellen van, ze hebben twee gsm's gemaakt en de knopjes zitten anders. Weet je wat? Koopt u een Nokia, zo'n kleintje van €45 en daar staan de knoppen juist hetzelfde als de vorige gsm's. Vroeger had geen enkele gsm een touchscreen, nu hebben ze dat allemaal bij jou. Koop we dit, of koopt u een autostel, hè?
Maar je moet toch toegeven dat dat wel tekenend is voor Android, hè?
Maar wat is dat tekenend voor Android? Waarom is dat erg?
Dat is niet erg.
Dat heeft niks met Android te maken, als wel met de fabrikanten gewoon. De fabrikanten doen gewoon wat zij willen, hè, wat zij het beste vinden. En Android is eigenlijk niet meer... misschien nu nog wel, maar over een jaar is dat niet meer dan wat Symbian was. Het wordt gewoon het grootste operating system voor mobiele telefoons. Het wordt common, het wordt gewoon overal gebruikt. Maar je ziet het niet meer, je koopt geen Android meer, je koopt gewoon een Samsung en dergelijke. En wellicht heeft Samsung gedacht van ja, die plaatsing zoals we ze eerst hadden op de Galaxy, ja, dat is toch niet zo praktisch, laten we het maar gewoon omdraaien. Mm-hmm. Het heeft eigenlijk helemaal niks met Android te maken, want het zijn gewoon hardware buttons.
Ja, en daar komt dan altijd zo de titel boven, Android hates users.
Ja, de titel is inderdaad wel wat overdreven, inderdaad.
Dat vind ik ook wel,
Daar geef ik u groot gelijk in, Jan. Jan, geef eens even een overzicht wat er nieuw is in Gingerbread.
Wel, een aantal dingen. Een beetje de user interface natuurlijk, die veranderd is. Een nieuw toetsenbord, copy-paste is verbeterd. Ook de selectie bijvoorbeeld van een aantal van teksten, dat ziet er iets meer Apple uit. Zo met... ja, we mogen dat zeggen. Ik ben daar niet te beroerd om dat te zeggen. Hè.
Nee, zeker niet.
Ook power management gewijs is daar een en ander aan veranderd. En dat was ook wel nodig, want dat is een probleem die... elke Android-gebruiker wel heeft, die multitasking, die gaat zo ver dat er eigenlijk een app is gekomen die heet Advanced Task Killer. Mm. En iedereen heeft die volgens mij geïnstalleerd, gewoon omdat je op den duur zoveel applicaties naast elkaar hebt draaien, dat je er, dat je battery gewoon eronder doorgaat.
Het is Automatic Task Killer. Het is Automatic Task Killer.
Maar heb je die nog
niet? Nee, ik heb er verschillende.
Ik heb Advanced Task Killer staan. Sorry.
Ik had ook Advanced.
Ja. Cindy, wat heb jij nu op je Desire staan? Twee punten.
Ik heb versie bedoelde.
Ja.
Froyo.
En, is er nog nodig voor die versie?
Ik weet het niet. Ik heb het alleen... het stond geïnstalleerd en ik had zoiets van... Ik ga het nu eigenlijk niet proberen of dat in de soep draait. Ja.
Dat zou een flink ook verbetering zijn qua batterij, hè?
Maar ik heb eigenlijk nog zo goed als nooit een probleem gehad met mijn batterij. Mm-hmm. Die gaan de ganse dag mee, tenzij dat ik constant zit te streamen of zoiets.
Ja. Is er maar, nog iets, ja. Jan, in Gingerbread?
Ja, in uw contactenlijst staat nu ook uw internettelefonie vermeld. Maar eigenlijk in geen enkele andere toestel zit, volgens mij. Die near field communication, waar dat we het al over gehad hebben, zit erin. Ik denk niet dat dat ergens werkt.
Nee, ik
maar
denk het ook niet.
Het zit er al vast in.
Het gaat wel belangrijk worden.
Ja, en iets wat ik eigenlijk wel leuk vind, en dat ik denk dat ik ook nog nergens gezien heb, is het feit dat je je camera, dat je die kunt veranderen van als je een foto neemt, kun je ook met de frontcamera een foto nemen.
Ha, iPhone! Sorry.
iPhone heeft dat, hè?
iPhone 4 dan, veronderstel ik, hè?
Ja. Wel, dacht ik van...
Ik zeg daarom niet dat een iPhone beter is, maar omdat Jan zei dat het nog nergens gezien had.
Nee, de iPhone heeft... Gingerbread. Dus eerst op de Nexus S en daarna zal het wel naar alle andere toestellen komen.
Wat ik daar eigenlijk nog wou aan koppelen is een interview die dat Ruben, het hoofd van Android bij Google, gezegd heeft, is dat Android op dit moment winstgevend zou zijn. Op zich. Ja. Hij zegt wel van...
Dat is een goed teken.
Dat is een goed teken, inderdaad. Maar ik vind dat wel vreemd, want ja, de licenties zullen dan toch meer opbrengen dan dat ik vermoedde.
Ja, ik denk dat met grote bedrijven dat die licenties er heus wat geld opbrengen, hoor. Je moet betalen, denk ik, vanaf het moment dat er op staat with Google. Ik dacht dat het zoiets was.
Ja, en er zit natuurlijk nog meer achter. Hè. Het is niet alleen Android, maar ook de location service van Google waar ze moeten voor betalen. En noem maar op, al die andere diensten wat Google levert voor de mensen. Of voor de fabrikanten. Daar zullen waarschijnlijk allemaal licentiekosten aan zitten.
En dat brengt op. Moeten we iets zeggen over Google e-books?
Boring.
Waarom?
Jan misschien, ja, maar ik denk dat dat iets is wat Jan wel aanbelangt, hè.
Het enige wat je zeker moet onthouden is dat je er nog niet met een Kindle op kunt. Ik had het natuurlijk kunnen denken. En twee, die strategiewijziging die ik vorige week al besproken heb.
Ze gaan in retail, hè?
Het retailen, ja, daar gaan ze echt mee beginnen. Ze hebben nu wel Groupon niet gekocht. Mm-hmm. Maar dan gaan ze toch zelf winkeltjes spelen.
Ik heb het filmpje bekeken wat bij Google e-books stond. En in dat filmpje wordt verteld dat Google e-books vrij en open zou zijn, maar dat betekent dan natuurlijk niet dat het e-books zijn zonder DRM, maar dat het eigenlijk gewoon is dat men die e-books op heel wat verschillende devices kan lezen. En het grote verschil met andere e-bookdiensten is op dit moment dat de boeken zelf in de cloud bewaard blijven en automatisch synchroniseren met al uw devices. Dus als je op de iPad aan het lezen bent en je gaat daarna verder op je iPhone, dan weet je onmiddellijk waar je bent. Dat is de nieuwigheid.
Dat vind ik toch wel geweldig.
Maar dat doet iBooks toch ook al?
Doet iBooks dat ook?
Dat doet iBooks toch ook al? Maar iBooks bestaat ook doet niet. Kindle app toch ook al?
Ja, maar de Kindle app kun je nu ook wel overal gebruiken, maar je kunt alleen...
Synchroniseert die ook?
Ja, die synchroniseert ook.
Ja.
Ja, met WhisperSync.
Ja.
Maar je kunt wel alleen boeken kopen bij Amazon natuurlijk.
Ja.
Ja, oké.
Ja.
Ja, dat is...
En ik denk dat Google wel, die gaan volgend jaar ook Europees uitrollen, dat die ook wel snel met Europese boeken gaan beginnen.
Het werkt op heel
veel. En dus misschien met Nederlandstalige boeken.
Wie weet.
Ja, ik vraag me eigenlijk eerlijk gezegd af of ze veel uitgevers en dergelijke meekrijgen. Want ze hebben toen toch een keer, toen ze die boeken allemaal ingescand online zetten. Wat is dat? 2 jaar geleden of zo? Wanneer zijn ze daarmee begonnen?
Ja, ik denk
dat. Hebben ze toch een hele hoop gedoe gehad met uitgevers en zo, dat ze copyrightbreuk zouden doen en weet ik het allemaal. En, daar
en nu zouden die uitgevers mee moeten. Gedaan.
En ja, in feite zouden die uitgevers toch mee moeten om e-books te gaan leveren. Dus ja, het zal mij benieuwen of het echt een groot succes gaat worden. Ik hoop het voor hun. Ik bedoel, meer keuze voor de gebruikers. Dus dat is alleen maar goed. Nu, maar ja.
Het grootste probleem is dat Google e-books nog niet beschikbaar is bij ons.
As usual, hè. Ja. Net zoals iBooks, ja. Eigenlijk.
Dat maar komt wel.
Laten we het hopen. Google Chrome OS. Het breaking news van vandaag. Iemand die er iets een duidelijk beeld over heeft, wat het precies is?
Ik zal anders eens overlopen wat Google op hun eigen blog gezet heeft.
Dat is een goed idee.
Chrome gaat nu naar versie 8. Ze hebben een nieuwe JavaScript engine die nog meer complexe dingen aan kan, waardoor dat die 2 keer zo snel zal gaan. Ik weet niet of dat veel mensen zal opvallen, maar het is alleszins heel goed. En je kunt die al via zo de developer channel op Chromium kunt je die al gaan downloaden als je wilt. De Chrome Web Store is vandaag opengegaan in Amerika. Wij komen er ergens begin volgend jaar aan de pas. De Chrome Web Store, daar staan webapps in. Heel vaak doen die webapps denken aan iPad-versies van bepaalde programma's, zoals Amazon. Heeft zo'n shopping window of zo, of window shopper. Dat is eigenlijk een veel toffere manier om door Amazon te bladeren. En dat komt nu naar die webstore als een app. Dus dat is eigenlijk geen extensie meer, maar echt iets wat je installeert. Er was heel veel aandacht voor spelletjes die je dan in Chrome gaat spelen. Die zagen er eigenlijk wel redelijk goed uit. EA heeft Poplets een spelletje laten zien. En dat komt standaard bij Chrome 8 geleverd. En wat aan die webstore eigenlijk voor mij redelijk opvallend was, dat is dat er ook betalende apps in gaan zitten. Nu, voor spelletjes snap ik dat ergens nog wel. Want ja, aan Angry Birds moet bijvoorbeeld ook gewerkt worden. Maar er gaan redelijk veel van die apps zijn waar je zo 2 of 3 euro voor gaat moeten betalen.
Ja, en die games, dat is Flash of is het HTML5 alleen?
Dat weet ik eigenlijk niet juist. Maar het ziet er alleszins heel vloeiend uit, met goede graphics.
Het zijn allemaal casual games, zo type Angry Birds en zo, ja.
Ze hebben ook dan hebben ze Chrome eigenlijk ook als een OS aangekondigd. Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat dat gewoon fullscreen Chrome is. En dat dat alles is wat je op je computer hebt staan. Dat maakt het feit dat je, als je je Chrome notebook zou krijgen, dat als je die opstart, dat je gewoon eigenlijk moet inloggen bij je Google dingen. Met je Google account. En dat dan ja, ineens je e-mail, je RSS-reader, alles staat dan eigenlijk al ingesteld. Zo'n beetje zoals de Android experience ook wel heel makkelijk is om op te zetten. Ja, je hebt eigenlijk ineens al je apps die dat je ook op je andere Chrome-installaties hebt. Heb je mee. Je bookmarks worden gesynchroniseerd. En ook andere settings, als bijvoorbeeld Teams. Als je zo'n speciale kleur van Chrome hebt, dat wordt ook allemaal mee overgenomen. Een heel belangrijke functie die ze hadden was Friends let other friends log in. Tegenwoordig is het zo van, ja, jij mocht mijn computer niet gebruiken. Ze. Dan zou je eigenlijk heel makkelijk kunnen uitloggen uit Chrome OS en dan met hun Google account laten inloggen. En dan
is het
ineens zo opgelost.
Ja, dus dan krijgen ze...
Ik vind het iets heel mooi en het is sowieso een vooruitgang voor operating systems. Maar ik denk niet dat mainstream succes gaat zijn.
Ja, is het weer niet te complex?
Of? Ik denk dat het juist niet complex genoeg is.
Ja, je kunt er te weinig mee. Maar hoe werkt dan bijvoorbeeld als je offline bent?
De Google Docs team is bijvoorbeeld bezig dat je documenten iets of wat synchroniseert. Mm-hmm. Of kunt aanduiden welke dat je wilt synchroniseren. En dat je dan offline kunt werken. En dat die dat dan, eens dat je terug connectie hebt, dat die dan terug synchroniseert. Maar in alle notebooks zou een data chip zitten. Met een plan met Verizon.
In de VS dan? Hè?
In de VS.
Ah ja, dan was het 100 megabyte was het geloof ik, hè?
Ja. En je hebt ook plannen waar je eigenlijk echt alleen maar betaalt voor wat je gebruikt.
Het is wel niet veel, dat 100 megabyte.
Nee, zeker niet als je weet dat alles wat je doet via de cloud gaat, hè.
Ja.
Dus je gaat ook, denk ik, geen muziek of zo erop hebben staan, maar dat gaat ook zo via de Pandora-app zijn of zo.
Ik las iets over een dinges bij u, Davy, over een laptop. Heb ik dat?
Ja, ze hebben nu zo'n test-notebook gemaakt. Die gaat niet verkocht worden, maar die zien er zwart uit. Hebben geen merk, geen logo, geen stickers. Daar hangt eigenlijk niks op. Het ziet eruit gelijk een zwarte MacBook. Laten we daar
nog belangrijker, geen caps lock-y.
Meent je dat?
Ja, er zit een...
De enige reden waarom dat eigenlijk in productie moet gaan.
Als een verzamelitem. Wat is daar de logica achter dat er geen caps lock op zit?
Ja, caps lock is de toets wat... Ja. Vroeger, als je COBOL programmeerde, dan gebruikte je dat ding de hele tijd. Maar wie gebruikt er nu nog echt... Heel intensief de caps lock key, behalve per ongeluk. Ja. Ik heb het eerste wat ik doe op alle computers wat ik heb, op mijn Apples in ieder geval, want daar gaat het makkelijk, is gewoon die caps lock uitschakelen. Zo kan ik dus ook niet per ongeluk in caps lock gaan schrijven.
De CR48 Chrome Notebook. Jammer genoeg alleen voor de VS, denk ik, hè?
Ja, ik heb mij aan een Amerikaan die ik ken, van op kot, heb ik zo zijn adres gevraagd. Maar ja, dan sturen ze dat op en daar zit dan zo'n 3G-kaart van Verizon in. Dus je gaat dat hier waarschijnlijk toch voor de ballen kunnen gebruiken.
Dus echt bedoeld...
Of het moest op wifi zijn.
Voor developers, ja. Of voor wie is het eigenlijk bedoeld, die notebook?
Ja, voor mensen die het willen testen eigenlijk. Ja. Ook voor mensen in het onderwijs staat er zo'n knopje.
Ja. Hier staat op de site staat van Chrome is for people who live on the web. And the pilot program is not for the faint of hearts. Ja, oké. Okay. Dat is een typische disclaimer natuurlijk.
Nu, volgend jaar ergens zo, binnen dit en een half jaar, komen er wel andere notebooks met Chrome OS van Acer en Samsung. Ik vind dat ze zo wat in de fout zijn gegaan door het eigenlijk nu aan te kondigen en dat je het dan pas binnen een half jaar krijgt.
Ja, maar zou het niet zijn dat ze al te lang mee gewacht hebben?
Ja, dat kan wel.
Hoeveel afleveringen geleden hebben wij het gehad over Chrome OS? Dat was heel in het begin vorig jaar, denk ik. We hebben daar niks meer van gehoord. Dus ik denk dat ze nu zeggen van, kijk, we zijn er nog altijd. Hè.
Maar ze geven een goede aanzet naar zo het web-based gedoe. Hè.
Ja.
Maar...
Dan moet de connectiviteit er ook overal zijn.
Ik denk dat voor veel mensen toch nog een brug te ver is om zo volledig web-based te gaan.
Ja, want op het moment dat je dan geen verbinding hebt, dan houdt het ook op, hè.
Ja.
Maar is dan, als je dan geen verbinding hebt, de meeste zaken van Google kunnen nu toch ook al offline gebruiken?
Ja, tuurlijk. Je kunt je kalender en zo dan nog allemaal bijhouden en openen en zo. Maar,
en uw Google Docs, ik kan mij inbeelden dat die daar dan ook gewoon op dat toestelletje staan, maar dat je, ja, gelijk dat je nu zou hebben... met Evernote, dat je dan gewoon moet wachten tot je terug connectie hebt om te synchronen.
Ja, dat, zoals ik zei.
Ja, wel, maar dan maakt dat toch niet uit dat eigenlijk een online gebaseerd iets is. Maar met wat dan maar zei.
Er is altijd wel iets wat niet fatsoenlijk werkt dan, hè, als je offline bent. Hè?
In het binnenhalen van data zullen we dan even moeten wachten.
En ik denk voor een gewone gebruiker dat dan weer, ja, gelijk Davy zegt, een brug te ver is. Je moet daar dan te veel voor doen om op dat ding te werken.
Dat zal wel allemaal ingebouwd zijn, hè? Dat automatisch zo, dat je daar niet veel zorgen rond moet maken. Maar het feit dat er automatisch een datachip, simkaartachtig ding in zit,
maar is
eigenlijk
dat,
maar raar.
Is dat niet iets wat we gewoon het komende jaar nog gaan leren, naarmate dat
ja, tuurlijk, maar ik denk niet dat we daar nu klaar voor zijn. Denk dan
ja, nu al. Ja.
Dit is de Tech 45 podcast.
Ik heb nog een item over de Nederlandse overheid. Die wil alle internetverkeer tappen. Was een kop op fok.nl vorige week. Marco, waar ging dat over?
Fred Teven is een staatssecretaris die is een, volgens mij een afgekeurde politieman, weet ik het, weet ik precies wat zijn historie is. Die heeft weer eens voorgesteld onder het mom van het bestrijden van kinderporno om het internetverkeer gewoon permanent af te tappen en niet alleen maar zomaar eventjes aftappen, gewoon van pakketjes afvangen en kijken waar ze vandaan komen. Nee, maar ook in de inhoud te gaan kijken. En dat noemen ze de zogenaamde deep packet inspection. Die deep packet inspection wordt wel vaker gebruikt door grote spamfiltersystemen of firewalls. Maar zij willen dat nu permanent gaan inzetten voor onder het mom van kinderporno te bestrijden. Oftewel, je hele hebben en houden komt op straat te liggen zo'n beetje.
Is dat haalbaar? Deep packet inspection op al het internetverkeer in Nederland?
Heeft u
überhaupt nagedacht over wat een capaciteit ze daarvoor nodig hebben om dat allemaal
juist
op te slaan?
Ja, alleen met samenwerking van alle providers en weet ik wat. Dus kijk, technisch is het natuurlijk allemaal wel mogelijk. Maar de vraag is, wil je dat als gebruiker? Ik bedoel,
natuurlijk niet.
Mensen gaan natuurlijk zeggen van, ik heb toch niks te verbergen, dus laat me gaan. Maar alle gegevens worden dus geanalyseerd, alle gegevens worden ingekeken. Dus dat betekent dat al jouw belastinggegevens en weet ik het allemaal in handen komt van niet zozeer alleen maar de overheid, maar ook eventuele partijen wat eraan samenwerken. En ja, wil je dat? Vertrouw je die mensen wel? Ja, ik niet. Ik wil mijn privégegevens zijn mijn privégegevens.
Mm-hmm. Ja, als je niks verkeerd doet, heb je niks te verbergen, dat is de eeuwige dooddoener, hè? Als je iemand maar lang genoeg in de gaten houdt, vind je uiteindelijk toch wel iets wat je tegen die persoon kunt gebruiken, hè?
Ja, en voor hetzelfde geld zit je te surfen, haal je een of andere botnet-client per ongeluk op, die kinderporno gaat downloaden en gaat rondsturen. Ja, ben jij dan schuldig? Weet ik ook niet.
Ja.
Maar ja, en alleen al...
Zeg maar.
Alleen al het paswoord van je Google-gegevens. Allee, ik heb niks te verbergen in mijn mail, maar ik heb er geen behoefte aan om de mails tussen mijn lief en mezelf op straat te gooien. Ik ben iemand, denk ik, die redelijk aan plein publiek leeft en ik heb niet veel geheimen, maar een aantal dingen moeten gewoon niet op straat liggen. Allee, ja.
Mm-hmm. Op het toilet heb ik ook niks te verbergen, hè, maar ik doe toch altijd de deur dicht, hoor.
Voilà.
Tja, maar dat is meer ter bescherming van anderen, denk ik.
Marco kent mij goed. Ja.
Spannend.
Zullen we beginnen aan het kort nieuws? Jan, dan mocht jij beginnen. Jan, je mocht beginnen.
Jan is omgevallen.
Ik was weer weg, sorry. Hallo? Ja.
Zie, dan mag dat dus al elke week meedoen.
Ja. Dat is juist. Ik ben geen flexpanel-lid.
Allee, begin nu.
Google Maps voor Android is vernieuwd. 5.0 werkt offline en ook in 3D. Ziet er eigenlijk wel schitterend uit, moet ik zeggen. Is beschikbaar in 100 steden. Als je een Android hebt die snel genoeg is, dat is wel heel belangrijk.
De Nexus S.
Kunt je even...
De Nexus S bijvoorbeeld.
De Nexus S bijvoorbeeld, kunt je even naar New York vliegen en daar kunt je in 3D bekijken. Kunt je ook de stad roteren, zoals je nu in Bing Maps kunt. Hè, zodat je de stad vanuit verschillende oogpunten kunt bekijken. Ziet er heel mooi uit. Dan is Groupon niet gekocht door Google. Google mag dan in retail gaan. Groupon was blijkbaar toch te duur, denk ik.
Ja, zou dat geweest zijn, te duur?
6 miljard euro, 6 miljard dollar vroegen ze voor dat ding. Allee, nu kan ik me voorstellen, stel dat Google zegt van morgen beginnen we daar zelf mee, dat ze ook wel iets uit de grond kunnen stampen. Ja. Maar het schijnt zouden ze vooral Groupon hebben willen kopen voor hun sales team, wat Google niet direct heeft. Google heeft vooral Google Ads verkoopt eigenlijk gewoon zijn eigen.
Ja. Het zijn ingenieurs en geen verkopers.
Zouden misschien zo met zo'n 1000 bedrijven Groupon moeten kunnen kopen? Dan hadden ze misschien een deal kunnen maken.
Ja, right. Viacom, dan weer, gaat dan toch in beroep tegen de niet-veroordeling van YouTube. Viacom is rechthebbende en meent dat YouTube vooral op piraterij draait, wat gedeeltelijk zo is. Maar nog meer zo is Viacom eigenaar van MTV. En MTV is de facto uit de markt gezet door YouTube. Ja. Door de videofilmpjes die daarop verschijnen. Dus, en ja, dan had ik nog de Google e-bookstore, maar dat hebben we al gehad.
Ach, die hebben we al behandeld. Davy, had jij kort nieuws?
Ja. Google Calendar, dat is een geweldig iets. Maar iets wat daar eigenlijk nog pijnlijk in ontbreekt en wat toch niet zo moeilijk kan zijn om te maken, dat zijn timezones. En nu hebben ze dat ingevoerd. Dus als je nu een evenement invoert en je hebt wat vaakske datumuur, dan kun je daar langs klikken op het woordje timezone.
Dat is handig.
En dan kun je ingeven in wat timezone dat event plaatsvindt. Nu, waarvoor is dat handig? Het voorbeeld dat zij geven is bijvoorbeeld een vlucht van ergens in Amerika naar Parijs. En hij weet dat je om 3:35 in de namiddag vertrekt in Amerika en dan om 11:30 in Parijs aankomt. Lokale tijd dan altijd. En dan kun je dat gewoon zo ingeven. Of bijvoorbeeld een Apple-event dat op 8 Pacific begint.
Net hetzelfde aan denken. Daarvoor zou ik het gebruiken.
Want dat is altijd zo van, wanneer begint dat nu?
Wel, daar hebben we nu Google Calendar voor.
Dus nu kan Google eigenlijk u de weg tonen naar Apple.
Ja.
Dan had ik nog Flipboard. De geweldige iPad-app. Dat is eigenlijk al gewoon één reden om een iPad te kopen. Flipboard heeft vorige week Flipboard Pages uitgerold. Je kon in Flipboard je al subscriben op je Facebook-feed, op je Twitter-timeline en op Twitter-lijstjes. Nu hebben ze met een negental publishers contracten aangegaan om specifiek hun content aan te bieden in Flipboard, dus met hun goedkeuring. Wat Flipboard meestal in de schoenen wordt geschoven, is dat ze geen goedkeuring hebben van publishers om dan die Twitter-links eigenlijk te gaan scrapen. Want zij maken geen gebruik van publieke RSS-feeds.
Mm-hmm.
Op de D-Dive Into Mobile Conference in San Francisco, waar ook zo al dat Google-nieuws en zo bekendgemaakt geweest is, daar werd McHugh, dat is de CEO van Flipboard, Mike McHugh, die werd gevraagd van, zijn jullie eigenlijk copyrightbrekers? En hij zei, ja, natuurlijk breken wij copyright. Maar we zullen stoppen als je even komt klagen. Nu, hij heeft daar eigenlijk wel in gelijk. Hij wil geld verdienen met behulp van publishers en niet op de kap van publishers. En ze mogen eigenlijk gewoon komen kloppen van, als nu Engadget zegt van, wij willen ons nieuws niet meer in Flipboard, dan wordt dat sowieso uitgefilterd.
Alles eruit, ja.
Dat is ook de strategie van YouTube eigenlijk. Hè. Je mocht er alles op zetten en op het moment dat het infringed of dat het tegen de copyrights ingaat, dan mogen ze zeggen van, neem dat er een keer af. En dan doen ze dat ook.
Of ze halen het er zelf vanaf. Tegenwoordig gaat het heel snel. Hè.
Ja.
Maar dus met die Flipboard pages gaan ze eigenlijk toch meer naar zo de legale kant op. Dan kunnen eigenlijk zo websites... ik weet nu niet, ik heb All Things Digital heb ik erop staan als een pages. Die bieden dat dus effectief legaal aan via Flipboard. En dan krijg je eigenlijk een... dan krijg je eigenlijk zo'n een magazineversie van een website. En dat is als All Things Digital dat echt apart zou moeten maken, zodat hun veel geld kosten.
Klopt.
En dan heb ik eigenlijk nog een laatste nieuwtje. Iets wat we eigenlijk haast nooit bespreken. Een game. Volgend jaar, in 2011, komt er een vervolg op de PlayStation 3 en op de Xbox.
Op.
En op de gewone computer.
Op.
Op Tomb Raider.
Reboot. Een reboot.
Met Lara Croft. Dus het begint opnieuw. En de ondertitel, eigenlijk niet echt een ondertitel, maar dus het noemt gewoon Tomb Raider, maar het zou dan eigenlijk Survival zijn. What the fuck, joh.
Jan, man.
Ja, ik weet niet hoe dat komt, dat begint hier iedere keer, dus ik ga de live even uitzetten.
Dat is een goed idee.
Ga verder, David. Het zou eigenlijk een open wereld zijn, à la GTA. Lara Croft zou 21 jaar zijn en nog altijd knap.
En rondborstig waarschijnlijk.
Ik hoop het. En dan zou ze eigenlijk als enige doel in het spel hebben om te overleven.
Ja, dat is wel het origineel.
Dus dat lijkt me eigenlijk wel goed.
Mm-hmm. Ik hoop wel dat er toch iets van verhalen in gaat zitten. Maar...
Ja, meestal draait Tomb Raider om twee verhaallijnen.
Ik heb dat dus nooit gespeeld, hè.
Allee, jong.
Nee, echt niet. Jawel,
ik heb zelfs nog een Mac-versie ergens.
Serieus? Ja. Ik heb nooit gespeeld, Tomb Raider.
Ik heb die ooit in de Aldi lag, Tomb Raider 2, en ik heb die toen gekocht. En de man achter de kassa, die heeft toen op de achterkant met zijn pen een cheatcode geschreven. En toen ik thuis kwam, gaf ik die in en toen was ik mijn naakte Lara Croft aan het spelen. Dus meneer van den Aldi, als je gaat luisteren, zei het, nogmaals bedankt. Dat was het.
Goed. Cindy, had jij kort nieuws?
Nee.
Nee. En Marco had ook kort nieuws. Dan heb ik nog nieuws. De nieuwste uitbreiding voor het nog steeds ontzettend populaire World of Warcraft is vandaag gereleased. Ligt hier naast mij. Cataclysm is ondertussen al de derde grote uitbreiding na The Burning Crusade en Wrath of the Lich King. In de vorige twee werden er vooral nieuwe continenten toegevoegd. En nu gaat men terug naar de locaties uit het originele spel. En men heeft de oude wereld volledig herschapen. Het verhaal is, door het uitbreken van de lang verborgen gebleven draak Deathwing is de wereld uit balans geraakt. Slapende vulkanen worden actief. Er ontstaan enorme kraters en er ontstaat een nieuw leven in gebieden die voorheen nog enkel woestijn waren. Prachtig, hè? Wat wou je zeggen, Davy?
En dan lacht jij met mij een Tomb Raider.
Ja. De uitbreiding kostte €38, maar ik heb hem gekocht voor €26. En je hebt natuurlijk alle voorgaande sets nodig voordat je met deze kunt beginnen te spelen. Een tweede... Lach de mens niet uit, man. Stefan speelt dat ook.
Ja, dat is...
My point exactly.
Oh.
Heb je dat nooit gespeeld, Davy?
Nee, ik heb nog nooit gezien zelfs.
Dat is heel fijn.
Ik ken dat alleen van South Park.
Voilà. Dat was een goede aflevering, trouwens. Tweede nieuwtje. Apple is een nieuwe campus aan het bouwen in Cupertino, vlak naast de bestaande campus. Ze hebben hiervoor een architect Norman Foster onder de arm genomen. En het interessante daaraan is dat de nieuwe gebouwen gaan gelinkt worden met de oude gebouwen via een tunnelsysteem. Zodat er boven de grond plaats is voor veel groen. En ze laten zich daarbij inspireren door Masdar in Abu Dhabi. Ik heb het ook moeten opzoeken. Dat schijnt 's werelds eerste CO2-neutrale stad te zijn.
Mm-hmm.
Groene Apple.
The Apple Dungeons.
Ja, we gaan beginnen aan de tips. Marco, jij mag beginnen.
Twee tips.
Dat was er duidelijk klaar voor.
Ik ben sinds Sinterklaas heb ik een Xbox 360 met Kinect. En dat ding is hartstikke leuk. Alleen die Kinect aan zich, ja, dat moet je ergens opzetten. Davy had een hele handige oplossing door er gewoon een boekenplank voor te gebruiken. Alleen ik heb die mogelijkheid niet. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat ook niet hebben. Ik heb dus maar een tv-mount gekocht. Die je eigenlijk vastschroeft aan de VESA aansluitpunten van je flatscreen tv. Mm-hmm. En waardoor je Kinect eigenlijk heel mooi bovenop je tv staat, zeg maar. En die staat gewoon ook echt vast. Dus hij kan er niet zomaar afkukkelen. Het staat mooi stabiel. En hij kan dus met je tv meedraaien. Als je aan je tv draait, draait het ding gewoon mee. Dus je hoeft het zelf niet meer te verplaatsen. Dus volgens mij alleen nog maar beschikbaar in Amerika. Ik heb hem via Amazon gekocht. En dat ding kost $40. Maar ik verwacht dat binnenkort ook wel hier te krijgen is. Dus voor degenen die een Kinect hebben, is best een...
Dat ding moet altijd bovenop je tv staan. Dat kan niet van onder staan.
Je mag er ook onder staan. Maar volgens de gebruiksaanwijzing is het beste als hij boven je tv staat. Ja,
ja, oké.
Ik steek die toch weg als ik die niet gebruik. Zeg. Ik vind dat maar eng, zo'n camera altijd. In mijn MacBook hang ik daar ook altijd zo'n papiertje over.
Ja, hij volgt jou ook echt, hè, dat ding. Dus,
ja, maar daar, als je daar dus mee zit te spelen... Je bouwt je een tv dus gewoon om tot Wall-E, hè.
Ja,
die heeft zo twee oogjes en die beweegt zo mee. Hè? Als je naar rechts springt, dan zo...
Serieus?
Ja,
echt,
ja.
En als je dan gedaan hebt met spelen... Dus de eerste keer dat ik dat testte, stond ik zo in mijn pyjama. En dat was zo'n spelletje. En dan moest je zo een bal naar een muur zien te slaan altijd. En dan heb je dus gedaan met spelen. En dan laat hij dus foto's zien van u, hè.
In uw pyjama. Ja,
ja. Dan staat je daar zo in uw pyjama en dan staat daar zonder zo... Share this with your friends on Facebook.
Kom aan, David.
En ik zo...
Dat moet je doen.
Nee. Maar het was niet automatisch, maar... Ik dacht dat die dan zo die foto's daarop ging zetten.
Allee, ik mag dat dan niet...
Wat vind je van uw Kinect?
Ik vind hem best wel gaaf. Ik ben eigenlijk onder de indruk van de nauwkeurigheid van het ding. Niet zozeer van de verwerkingssnelheid, want ik merk toch duidelijk wel dat er een vertraging is. Dus ik weet niet in hoeverre ze dat nog ofwel weg kunnen werken, ofwel eromheen kunnen werken door anders te programmeren. Maar voor die casual games, ik heb dan die Kinect Adventures, wat er standaard bij zit. Maar de kinderen hebben Kinectimals. Met die pushes en met die tijgertjes en zo. Die vinden het geweldig. Het ziet er ook gewoon... Ja, je staat hier gewoon... bij de Wii stond je al voor lul. Maar met een Kinect, daar ga je echt helemaal af. Ze giet er... vooral omdat het ding ook wat meer licht nodig heeft dan... Dan de Wii. Hè. Wii heeft geen camera. Dus,
zeg, en dat spel wat er wordt meegeleverd, is dat iets waard?
Ja, voor gewoon als introductie van het device is het best aardig. Maar het zijn maar 5 spelletjes. En je bent er toch wel redelijk snel op uitgekeken, vind ik zelf.
Ja.
Dus dat is net zoiets als die Wii Play, wat er bij de Wii zat. Dat doe je een paar keer en dan is de lol er vanaf.
Ja. Davy?
Nee, wacht. Oh, mijn echte tip komt nog.
Ah, dat was uw pre-tip.
Ja, dat was mijn pre-tip. Dialvetica. iPhone-gebruikers kennen wellicht Calvetica. Hè? Daar hebben we het al eens vaker over gehad. Dezelfde makers hebben Dialvetica gemaakt. Wat dat ding doet is... het is eigenlijk een hele snelle manier om je contacten te bellen, sms'en of e-mailen. Als je dat via je adresboek doet, ja, dat is nogal toch redelijk omslachtig. Via favorieten vind ik het ook niet altijd handig, omdat dan ofwel je moet een lijst per telefoonnummer gaan maken en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus je hebt altijd best veel tabs nodig voordat je echt bent waar je wilt zijn. Die Dialvetica die analyseert eigenlijk een beetje je belgedrag en je sms- en e-mailgedrag. Dus de mensen wat je het meeste contacteert, via de applicatie natuurlijk, die staan ook bovenaan in je lijstje. En als je gewoon een contact wil bellen, zal ik maar zeggen, dan typ je gewoon letters in. Bijvoorbeeld, ik zeg, ik wil Maarten Hendricks, wil ik een sms sturen. Mm-hmm. Dan begin ik met MAA. Nou, dan staat meteen al de hele lijst vol met mensen waar MAA in de naam zit. Mm-hmm. En dan ben je heel snel bij degene wat je nodig hebt. Kost volgens mij iets van €1,79, dacht ik, in iTunes, de App Store. Ik vind het een erg handige applicatie.
Dialvetica.
Ja.
Davy.
Ik heb ook een iPhone-app als tip. We gebruiken allemaal Foursquare. Al ja, ik ben ook de enigste waarschijnlijk van de hoop die Foursquare nog gebruikt. Last.fm gebruiken we allemaal. Ik ben waarschijnlijk weer de enigste nog van de hoop die dat gebruikt. Twitter gebruiken we allemaal.
Dat gebruiken we allemaal.
Flickr gebruiken we sommigen. Mm-hmm. WordPress gebruiken sommigen. En we hebben Maarten al vaker er zo over horen bezig zijn dat je Twitter gebruikt als een soort van dagboek.
Mm-hmm.
Als een soort van archief. En ik dacht van, ik wil dat ook doen, maar ik wil zo geen server opzetten om dat allemaal in bij te houden en zo, want daar ben ik niet zo goed in. En toen stootte ik op de app Momento. Eigenlijk gebaseerd op Memento, de film. Maar dan mijn O van Moment. En dat is eigenlijk een dagboek. En je logt daarin in met je Twitter-naam, je logt daarin in met je Last.fm-naam, met je Foursquare, met je Facebook, met je Flickr, Gowala, Vimeo, YouTube, Dig, RSS-feeds. Dus
even in- en uittrekken, want je begint raar geluiden te... Ja, klinkt goed.
Dus je kunt ook RSS-feeds van andere websites erin invoeren. En dan krijg je, als je de app opent, dan is hij even aan het updaten. En dan krijg je eigenlijk een lijst van alle dagen die gepasseerd zijn. Je ziet dan je laatste berichten van die dag. En dan daarlangs staat zo in kleine icoontjes aangegeven hoeveel Foursquare check-ins, hoeveel tweets. En dan kun je op die dag klikken en dan kun je eigenlijk eens gaan kijken wat je die dag allemaal gedaan hebt, waar je geweest bent, wat je gezegd hebt. Je kunt ook in de app zelf kun je ook berichtjes toevoegen, dus je moet niet per se via Twitter gaan. Je kunt ook daar echt een dagboek in bijhouden. Ja, ik vind het eigenlijk heel cool.
Kun je exporteren? Nee.
Denk het niet.
Want dat zou voor mij wel belangrijk zijn.
Het kost €2,39. En ik denk niet dat je kunt importeren, man.
Niet exporteren. Het ziet er wel heel mooi uit.
Dus, het is echt een hele mooie app. En ja, het is zo wel handig zo van... ja, ik weet niet. Als je zo een keer wilt zien van wat was ik vorige week nu weer? Zo van, ik heb dat toen niet gedaan, maar hoe komt dat? En dan kun je zo een keer gaan zien. Zo.
Ja. Momento.
Momento, ja. Goed.
Cindy?
Ja. Ik heb een social conference directory, zoals dat heet. Ik weet eigenlijk niet of dat ik het juist uitspreek, maar het klinkt als Lanyrd, geschreven L-A-N-Y-R-D. En het idee is dat je daar ingeeft naar welke conferenties je gaat, maar dat is conferenties in het breed, of op welke conferenties dat je spreekt. En de bedoeling is dat je daar met iedereen die daar aanwezig is, dat je daar ook informatie gaat delen en dergelijke meer. Ik heb er zelf nog maar eentje ingegeven en ik ben ook een beetje aan het volgen de conferenties waar ik graag naartoe zou gaan. Er zit vandaag nog niet zoveel informatie in, maar het lijkt mij wel ontzettend interessant te zijn om ook zo mensen te kunnen volgen. De enige voorwaarde zal wel zijn dat er nog wat meer mensen gebruik van maken.
Lanyrd.com.
Ja.
De Social Conference Directory.
Voilà.
Goed. Jan?
Wel, en als je dan naar die conferenties gaat, dan doet je zoals ik. En dan twittert je. Ik was vorige week op het Stichting Marketing Congres te gast. En daar was ik gevraagd om te twitteren over het evenement. Natuurlijk, een aantal mensen die mij volgen zijn geïnteresseerd in marketing. Een heel aantal mensen zijn dat niet. Maar die willen mij toch volgen, maar niet voor het weekend. Muter.com gebruiken, M-U-U-T-E-R.com. En dan kun je een tijd instellen en een persoon of een hashtag. En kun je die voor een bepaalde tijd unfollowen. Dus stel dat je zegt van, ik weet dat die persoon volgende week op Le Web is. Deze week is het Le Web. Dan kun je zeggen, ik schakel de hashtag Le Web uit of ik schakel de persoon uit. En dan, dan volg je die opnieuw na uw ingestelde periode. Aha. Zeer handig. Ja.
Ja. Mag ik daar even iets over zeggen?
Tuurlijk.
Ja.
Waarom zou je Muter gebruiken en niet gewoon je Twitter-client? Want heel veel Twitter-clients kunnen dat zelf namelijk ook.
Ja, serieus? Zoals?
Ja, zoals ik heb bijvoorbeeld Hibari, daar kun je, en die Weed-app waar we het in de pre-stream over hadden.
En Brizzly.
En Brizzly en dergelijke, die kunnen dat allemaal. En je hebt niet nog eens een keer een third party nodig wat, waar je gegevens dan weer aan moet geven. Want ik neem aan dat je je logingegevens moet...
Ja, dat zal OAuth zijn, hè. Ja. Dus daar heb je toch wel controle over, hè.
Ja. Maar ja, waarom zou je Muter gebruiken en niet gewoon je client, als hij dat ondersteunt?
Maar wel, daar heb je een antwoord, als hij dat niet ondersteunt.
Ja. Waarvoor dat ik dat zou gebruiken, is bijvoorbeeld voor dat Stichting Marketing Congres. Daar merkte ik zelf dat ik twee keer de mensen las die daar waren. Een keer in de zoekkolom van Stichting Marketing en een keer in mijn gewone kolom. Die zou ik daar kunnen uitfilteren.
Oh, zo op die manier, ja, dan kun je dat een spaar. Dat is,
dan kun je de hashtag in de ene kolom volgen en in de andere niet. Bon.
Muter.com. Ja, toch, hè?
Ja.
Goed.
En mijn tweede tip is Winamp voor Android. enkel via Windows te gebruiken, helaas, is nu de draadloze sync. Dus als je iTunes hebt op je computer hebt staan, laat die even over naar Winamp en dan kun je Winamp voor Android gebruiken. En dan kom je thuis en dan wordt uw muziek gesynct over een wifi. Winamp.
Ja.
Wat uber cool is.
Ja, dat zal wel. Gebruikt jij het?
Nee, want ik gebruik mijn telefoon niet om naar muziek te luisteren.
Ah ja, dan heeft het inderdaad weinig zin natuurlijk.
En
ja.
Ik sync die ook niet met mijn Windows. Ja. Maar niemand gebruikt hier Windows, dus...
Mijn tip is Get, met dubbel T. Een heel eenvoudige webapplicatie om bestanden te delen. Je gaat gewoon naar ge.tt, klikt op Select Files... En uw bestand of bestanden worden dan meteen geüpload en krijgen een verkorte link die je kunt delen met bijvoorbeeld Twitter. Je hoeft geen account aan te maken, maar als je dat wel doet, dan krijg je ook live statistieken te zien en blijven uw bestanden langer beschikbaar. Want zonder account verdwijnen ze automatisch na 30 dagen. Heel eenvoudig, ge.tt.
Is dat zoiets als Dropio?
Ja, maar het is simpeler als Dropio. Ik denk niet dat je er een paswoordje kunt aan geven. Het is echt alleen een bestand opzetten. Je krijgt een korte link terug en die kun je delen.
En hoe lang leven die?
30 dagen. Als je geen account aanmaakt. Als je er een account aanmaakt, dan kun je zeggen van ze moeten langer bestaan. Je kunt ze ook onmiddellijk verwijderen. Hè? Ik heb er 2 foto's op gezet om ze uit te proberen. En ik kreeg ook de mogelijkheid om onmiddellijk op delete te klikken. En dan waren ze meteen weg.
En hoe groot mogen die bestanden zijn?
Geen idee. Dat moet ik eens opzoeken.
Want eigenlijk is dat iets ideaal om illegale downloads over te jagen. Hè?
Maar dat gaat niet.
Ik zou dat daarvoor zelf niet gebruiken, maar. Dat soort diensten? Mai.
Ik zie het niet onmiddellijk.
Kinderporno mag niet, staat er al.
Ja, waarschijnlijk dus, niet.
Fred TV vindt dat al eens. Akkoord.
Nee, staat...
Ja, paid service, moet je even kijken. Er staat eigenlijk niks. Hè?
Nee,
niet
er staat niks van. Het is mij ook niet opgevallen, dus het staat er nu niet bij. Goed, Marco, waar kunnen we u vinden?
Mfrissen op Twitter en mf72.eu op de internet.
Cindy?
Ja, Dr. Smitty en Smitty op Twitter en op het net.
Jan?
JanSeurink.com is de blog met CK en @JanSeurink op Twitter.
Davy?
dbuntings.be, @DirtyJos op Twitter en zaterdag in de Etias Arena.
Zaterdag in de Etias Arena? Leg uit.
Soul Waxmas.
Ah, oké. Ik ben op Twitter Maarten Hendricks met KX. Reviews in iTunes vinden we altijd heel fijn. En je krijgt er stickertjes voor in ruil. Fan worden op onze Facebookpagina, dat kan ook. Te vinden via facebook.com/tech45cast. Reacties op deze aflevering via onze site tech45.eu. Op Twitter zijn we tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen taggen met tech45 op delicious.com. Dit was de 37e. We zijn er terug volgende week 14 december vanaf 22 uur. Bedankt aan iedereen in de chatroom en tot volgende week.
En we hebben het niet gehad over de Facebook redesign.
Oh nee.
Dat is nu toch echt niet interessant, die Facebook redesign.